is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. We hadden het al even aangekondigd. We gaan het met jullie hebben over een bodemanalyse. En dit hebben we ook al eens eerder benoemd in de dogma's. Doen we wel of geen bodemanalyse? Nou, jullie begrijpen het waarschijnlijk wel. Ook zeker door alle andere podcasts hiervoor. Wij zijn voor een bodemanalyse. Alleen een bodemanalyse, ja, er valt ook wel wat over te vertellen. En dat gaan we vandaag met jullie doen. En wellicht dat Stefan dit af wil trappen.
Ja hoor, ja, wil ik wel doen. Nou, misschien eerst even wat is een bodemanalyse? Dus bij een bodemanalyse neem je bodemmonsters.
Monsters?
Monsters, ja. Hè, dus beetjes bodem.
Een beetje aarde.
Een beetje aarde, inderdaad. En die stuur je op. We zullen zo meteen wat meer vertellen over hoe en wat dat precies inhoudt. Maar voor nu even, die stuur je op en die stuur je op naar een lab. En in dat lab gaan ze analyseren wat zit er eigenlijk in die monsters. En waar kijken ze dan naar? Nou, ze kijken naar de nutriënten, de macronutriënten, de micronutriënten. Die hebben we eerder behandeld. Ze kijken naar organische stof, naar de pH, hè, het bruggetje wat jij al maakte. Ze kijken naar de CEC, wordt vaak gegeven. En ook de samenstelling van je bodem. Hè, dus eigenlijk de textuur, dus de verhouding zand, zilt, klei. Dat zijn wel de volgens mij de dingen die er het meest in zitten. Ben ik dan iets vergeten? Kijk jullie al even aan.
Nee, ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Soms wat verhoudingen waarin nutriënten inderdaad in de bodem zitten. De absolute hoeveelheden. En ja, je wil dit gewoon weten. Want planten hebben gewoon zo goed als alle stoffen nodig die op aarde voorkomen. En de eerste vraag die je dan gaat stellen is, zitten die stofjes dan überhaupt nog wel, of zitten die überhaupt in mijn bodem?
Ja.
Want ja, wij zeggen altijd, wat er niet in zit, kan er ook niet uitkomen. Nou, we lachen er nu om, maar dat is wel waar het mee begint. Ik denk waar we met z'n drieën achter staan. Want je hoort natuurlijk ook heel vaak dat mensen zeggen, nou weet je, alles zit overal wel in de bodem. En hoe gezonder je systeem wordt, het komt er vanzelf wel uit.
Ja.
Ja. En dus is zo'n bodemanalyse eigenlijk gewoon weggegooid geld. Want je kan gewoon overal altijd starten en de natuur lost het vanzelf wel op.
Ja, en ik denk dat op enig moment in de tijd dit voor heel veel bodems ook wel klopte. Ja. Hè? En met enig moment in de tijd bedoelde ik voordat wij als mens ons met die bodem gingen bemoeien.
Ja.
Toen...
Ja. Het is wel alweer een tijdje geleden.
Het is een tijdje geleden, maar op dat moment waren die bodems ja, simpelweg gewoon in balans. Omdat ze door de natuur ontstaan zijn. Dus toen ging dit wel op, maar ja, vervolgens gingen wij als mens ons met die bodem bemoeien. En met name, ja, zeker door, nou ja, niet alleen door de landbouw, hè, maar zeker door de landbouw worden die bodems verstoord. Maar ook bijvoorbeeld door industrie, hè, depositie. Denk even in het verleden, dat is nou, voor heel veel mensen nog niet zo heel lang geleden, hè, maar dingen als zure regen bijvoorbeeld, wat we nog gehad hebben.
Ja.
Dus wij als mens verstoren op heel veel verschillende manieren die bodem, waardoor er nou, dingen te veel in kunnen zitten, maar ook gewoon dingen aan ontrokken kunnen zijn en daardoor niet meer of te weinig in zitten.
Ja, of weggespoeld zijn,
precies.
Of wat dan ook. Ja. En dat is het handig om, even weer in die context, dat geldt een beetje voor overal waar de geïndustrialiseerde mens woont. Maar laat nou Nederland wel wereldkampioen zijn met heel veel met heel veel mensen op een heel klein stukje gebied wonen. En waar je ook een project begint, daar is van alles met die bodem in het verleden gebeurd.
Ja.
Door menselijke handelen.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat de aanwezigheid van stoffen in de bodem behoorlijk bijzonder kunnen zijn, om het zo maar eens te noemen.
Ja.
En dat eerlijk, wil je eigenlijk weten.
Eerlijk is eerlijk, dat komen we keer op keer tegen.
Ja.
Dus het is ook echt waar we komen, ook als je hoopt en verwacht dat het best goed zal zijn. Ja, tot nu toe hebben wij nog niet zo vaak een bodemanalyse gezien waarvan we zeiden, nou, dit is fantastisch, hier hoef je helemaal niks aan te doen. Ik weet niet, Martijn, jij?
Nee. Het is de ene keer wel beter dan de andere keer.
Ja.
En ik moet ook wel heel eerlijk toegeven dat vooral op zandbodems, hè, het thema van de podcast was pH. Op zandbodems zie je vaak een lage pH en dan gaan er al allerlei alarmbellen bij me af van oké, dat betekent dus waarschijnlijk ook dat heel veel stoffen niet of niet meer voldoende aanwezig zijn.
Precies.
Maar ook op fantastisch mooie kleibodems komen er toch altijd verrassingen naar boven. Ja. En ook heel vaak met dingen die, hè, Stefan zei het volgens mij ook al, die soms te hoog zijn. Waarbij dat altijd een relatie heeft wat er in het verleden met die bodem is gebeurd.
Ja, ja. Ja. De enige uitzondering.
Ja, toen ik het zei, dacht ik, er is één uitzondering. Ja. Maar zeg maar, Stefan.
IJzig. Ja. We hebben in Nederland, België trouwens ook, hele ijzerrijke bodems. Dus op een bodemanalyse komt die eigenlijk altijd hoog. Ik wilde eigenlijk zeggen torenhoger uit.
Ja.
Dat wil overigens niet zeggen dat het ook in je plant zit. Dat is iets anders. Maar in je bodem is ijzer over het algemeen in grote mate aanwezig.
Ja, ja. En dat is op zich een gegeven. Dus dat is niet iets om over in paniek te raken.
Nee.
Dat is wat het is.
Ja, kun je ook niet zoveel aan doen. Namelijk.
Nee. Sterker nog, ik denk dat dat voor heel veel delen in de wereld zelfs geldt. Zeker ook in Europa als je wat breder gaat kijken. Ja. Ja. Dan laat je zo'n bodemanalyse doen. Misschien dat het dat even heel praktisch is bij het begin. En dan is het vaak verstandig om met een emmertje rond te lopen en op verschillende plekken van je grond een beetje aarde in een emmertje te doen. En dan wordt vaak geadviseerd van doe dat op 20 centimeter diepte. En daar hebben wij een ander advies, of niet, Cindy?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En dat heeft er ook mee te maken dat bomen en planten, het leefgebied van al die bomen en planten dus, zit tussen de toplaag en de 40 centimeter ongeveer. Dus vandaar dat ons advies ook is om in ieder geval tot 40 centimeter diepte een stukje grond weg te halen en niet die eerste 20 centimeter. Want dan mis je gewoon, als het goed, het zou kunnen, dat je nutriënten mist.
Ja. En het is ook zo dat ook de meeste bomen, die leven in het oppervlakte van de eerste 40 centimeter met hun wortels. Misschien 50, soms 60 centimeter. En je hebt natuurlijk penwortelaars.
Ja.
Maar veruit de meeste beplanting maakt gebruik van de nutriënten van de eerste 40 centimeter.
Ja. Ja, zeker als je ze net aangeplant hebt. Hè? Even of het nu een naakte wortel is die ook vaak niet al te diep gaan. Hè? Maar gewoon een pot. Nou ja, de diepste potten die we tegenkomen zijn zo'n beetje 25 centimeter.
Ja.
Dus de eerste tijd dat die plant op een plek staat, groeit die toch in die laag van 40 centimeter.
Ja.
Nou, we hebben al heel vaak gezegd, die plantjes moet je vertroetelen om ze een goede start te geven. Dus op dat moment wil je eigenlijk dat die eerste 40 centimeter gewoon goed is.
Ja. En heb je nou een perceel waarvan je weet van maar ik heb aan de ene kant echt een compleet andere bodem of echt heel anders, ook qua textuur en hoe het eruit ziet en hoe het ruikt, dan aan de andere kant van het perceel, dat kan natuurlijk voorkomen. Ja, dan kan het handig zijn om het niet te mengen, want dan krijg je een mix van beide, maar om twee analyses te laten doen, bijvoorbeeld. Ja.
Ja, zeker. Ja, dus ook wel afhankelijk van hoe groot oppervlakte is wat je hebt. Hè.
Zeker.
Dus weet je, als je een halve hectare hebt, dan ga je geen twee analyses doen.
Nee, maar ga je over grotere oppervlaktes, ja.
Ja.
Nou, dan stuur je dat op naar een bureau en dan heb je natuurlijk keuze uit heel veel verschillende bureaus.
Even misschien voordat we het opsturen, hè, want hoe komen we op 40 centimeter diepte? We gaan er nu een soort, voor ons is het vanzelfsprekend, denk ik, dat je hoe je dat steekt.
Ja.
Maar
ik dacht,
dat vertel.
Daar moeten we misschien even naar terug.
Ja. Ja, zo is het.
Voordat mensen over een hele perceel kuilen gaan graven tot 40 centimeter diepte om wat bodem op te sturen. Nee, over het algemeen doen we dat met dat heet een guts. Is wat veel gebruikt wordt. Je moet dat zien als een grote appelboor, eigenlijk. En daarmee kun je tot zekere diepte steken. En eigenlijk steek je zo'nzelfde rondje eruit. Als je ook met een appelboor uit je appel steekt, hè, dan steek je je klokhuis eruit. In dit geval steek je dus een kern, noemen we het vaak, een kern uit je bodem. En dat doe je dus op meerdere plekken. Dus dan maakt het, het advies is vaak om over je perceel in een W te lopen en dan bijvoorbeeld 30 keer zo'n kern te steken. Je realiseert je al, als je dat met een schep moet doen, niet te doen. Zeker niet bij ons op de klei. Maar met een guts is dat eigenlijk relatief snel gedaan.
Ja, en dat is als je het zelf doet.
Ja.
Hè, en je kunt het ook laten doen. Hè. Er zijn allerlei laboratoria die dat prima voor je willen doen. Alleen dan is het wel ook verstandig om daarbij aan te geven dat je dus dat 40 centimeter diepte wil.
Ja.
Want standaard zullen ze gaan voor 20 tot 25 centimeter.
Ja.
Ja.
Goed, sorry dat ik je onderbrak.
Heel goed. En je betaalt natuurlijk iets meer geld als ze het doen.
Ja.
Als je het laat doen. Ja. Dan stuur je dat op naar een bureau. Bureaus hebben heel veel verschillende manieren. Het gaat een beetje waaien. We zitten lekker bij mij in de tuin. Dus ik hoop niet dat het te horen is. Maar hebben heel veel verschillende manieren om bodemonderzoek te doen. En wat het ingewikkeld maakt, is dat je dus ook nooit een analyse van bureau A kunt vergelijken met een analyse van bureau B. Dus heb jij nou een analyse gedaan en je buurman of buurvrouw ook, en blijkt dat van een ander laboratorium te zijn, kun je die niet naast elkaar leggen. Omdat ze dus dat op hele verschillende manieren kunnen analyseren.
Ja.
En toch kunnen we daar wel wat adviezen over geven. Als eerste heb je dus ooit een analyse ergens laten doen en wil je na een aantal jaren het nog een keer bekijken, stap dan niet over naar een ander bureau.
Nee.
Want dan ga je compleet andere resultaten krijgen en dan zegt dat niks over hoe je bodem er dan voor staat ten opzichte van een aantal jaren geleden.
Appels met peren, om er even in het thema te blijven.
Exact, ja. Nou, en de andere belangrijke tip die we hebben is als je dan toch, hè, als je nog geen analyse hebt gedaan en je gaat een bureau selecteren, dan is het sowieso lastig, hè, van ja, welke kies je dan? Er zijn een aantal manieren waarop ze naar een bodem kunnen kijken van wat ze belangrijk vinden om daaraan informatie uit te halen. En dan kan je, en het grote verschil zit er vooral in dat het bureaus zijn die kijken naar totale bodemvoorraad. Dus wat zit in de bodem? En zou op termijn eruit kunnen komen en naar de planten kunnen gaan. En er zijn ook bureaus. En als ik het verkeerd zeg, dan word ik waarschijnlijk door Stefan en Cindy wel aangekeken. Maar er zijn ook bureaus die kijken naar wat is dit plantseizoen, dit groeiseizoen, het komende jaar voor een plant beschikbaar.
Ja.
En als ik een gangbare boer ben en ik ga mais telen, dan wil ik eigenlijk weten wat is dit jaar beschikbaar. En wat niet beschikbaar is, moet ik dan toe gaan voegen in de vorm van vaak kunstmest. Maar als jij natuurlijk een regeneratieve tuinderij hebt, of een voedselbos, of een agroforestry systeem, dan ben je helemaal niet geïnteresseerd in wat er dit jaar beschikbaar is. Dan wil je weten wat er aan bodemvoorraad aan nutriënten zit.
Precies.
En als je dus een analyse gaat doen, kan het heel verstandig zijn om daar even naar te kijken of naar te vragen. Van wat analyseren jullie? En hoe meer ze analyseren op basis van bodemvoorraad, hoe beter het eigenlijk is voor een biologisch, met natuur meewerkend ecosysteem.
Ja.
Ja. En daarom hoor je soms ook, hoor ik in de wandelgangen ook wel eens, dat mensen zeggen, ja, weet je, je hebt niks aan zo'n bodemanalyse. En dat klopt. Ik kan collega's die dat zeggen een hand geven als het gaat om een analyse die alleen maar in kaart brengt wat er aan stoffen zit voor dit plantse, voor dit groeiseizoen. Want wij telen niet voor dit groeiseizoen en wij telen niet met die gedachtegang dat we kunstmest moeten toevoegen.
Nee.
En dan heb je dus een analyse waar je als voedselboseigenaar of eigenaresse niks aan hebt.
Klopt.
Zo zeg ik het goed.
Ja, we hebben een veel langere tijdshorizon. Hè? Dat is natuurlijk het idee. Hè? De eerste 5 jaar heb je een voedselbos. Moet dan nog op gang komen.
Ja.
Dus je wil gewoon die bodem voor het weten. Helemaal eens.
Ja.
Nou, dan krijg je zo'n analyse opgestuurd. Hopelijk geven ze dus heel veel de bodemvoorraden aan. Hè? Want heb je dat bureau daarop geselecteerd. En dan komt daar iets uit.
Ja. Heleboel cijfers.
Kunnen we daar iets basaals over zeggen? Van waar kijk je dan naar? Waar let je op? Laboratoria geven natuurlijk zelf ook iets weer. Van hey, dit is oké, dit is vaak weinig, hè, redelijk tot goed. Of te veel. Kan volgens mij ook, hoorde ik Stefan al zeggen. Kunnen we daar iets over zeggen?
Ja, daar kunnen we volgens mij van alles over zeggen.
Ja.
We kijken elkaar nu een beetje aan. wie pakt het stokje op?
Wie inderdaad begint?
Ja. Ja, volgens mij, hè, kijk, wat jij al zegt, je krijgt er een cijfer uit. Dat is het eerste, hè, dus bij alle dingen die ik in het begin opnoemde, macronutriënten, micronutriënten, pH, bla bla bla, krijg je een cijfer uit. En wat het lab of het bureau vervolgens doet, is die zet daar eigenlijk een soort streefwaarde achter. Een bereik achter met gegeven de grond die zij van je ontvangen hebben, gegeven de samenstelling bijvoorbeeld. Zou dit, en gegeven ook het gewas wat je aangegeven hebt dat je erop hebt, zou dit de ideale waarde zijn volgens hen. Dus waar, je naartoe, waar je naartoe wil.
Ja.
Ik weet even niet of je hier naartoe op weg bent, Martijn, maar dat hoor ik dan zo meteen wel. Is volgens mij beginnen wij dan in eerste instantie bij de macronutriënten.
Ja.
Om te zorgen dat, om te kijken, hè, hoe zit het daarmee? Zitten die in dat streefgebied? En zo niet, hè, zitten ze te hoog of te laag? Hoe kunnen we die op orde krijgen? Ja. Is dat een beetje waar je naar op weg was?
Nou ja, dat je een bodemanalyse niet alleen maar doet om in de laatste... Ze zit een beetje te griffelen hier naar mij. Waar wil die Martijn naartoe? Maar het laten doen door, van een bodemanalyse is één. Maar de cijfers kunnen interpreteren, maar dan ook zeg maar daar actie op kunnen ondernemen, is een tweede.
Ja.
Ja, en dan ga je als eerste naar de macronutriënten kijken. Calcium, kalium...
Magnesium.
Fosfaat.
Ja. Onder andere om te kijken van... Hey, in hoeverre zit het in de bodem? Is het te weinig? Of in sommige gevallen echt veel te veel? En als het te weinig is... Nou, dan zou je serieus de stap kunnen overwegen... om dingen weer te gaan toevoegen... voordat je gaat beginnen met je project. Of als je al begonnen bent met je project... En je komt er toch achter dat bijvoorbeeld groei heel erg moeizaam gaat... of dat bepaalde dingen heel moeizaam lopen... dan kan het in de basis al komen... doordat in jouw bodem niet alle stoffen meer aanwezig zijn. Ja. En dat begint bij de basis, de grote stoffen.
Ja. Ja, dus je begint bij de grote macronutriënten... omdat de plant daar gewoon het meest van nodig heeft. Ja. Dus we zorgen er eerst voor dat die op orde zijn... voordat we ook verder kijken naar de micronutriënten.
Ja. Exact. En nou is er met die macronutriënten wel iets bijzonders aan de hand. Zeker in Nederland. Want af en toe hebben we daar ook overschotten van.
Ja.
Dat kan geologisch zo zijn. Dat je in een bodem zit die uit verwering gewoon heel hoog in bepaalde stoffen zit. We zeiden net al, ijzer heeft iedereen. Of dat we als mensen daar iets gedaan hebben waardoor die stoffen zo hoog zijn geworden.
Toch?
Ik noemde hem al, denk ik. Fosfaat.
Fosfaat, ja.
Dat zeggen wij hier in koor. En fosfaat is zo'n stof die is immobiel in de bodem. Hè? Dus als die eenmaal in de bodem zit, blijft die zitten waar die zit. Hij spoelt niet makkelijk uit. Dus hij gaat bindingen aan met andere moleculen, waardoor die heel stabiel in de bodem blijft zitten. En we hebben vanuit de landbouw daar heel veel van toegevoegd. Met name in het verleden doen we nog steeds wel een beetje, maar inmiddels zijn die regels behoorlijk wat aangescherpt. Maar dat betekent wel dat we eigenlijk vanuit het verleden nog op een fosfaatbel zitten, zoals het dan heet.
Ja, en waar kan dat allemaal in zitten dan, Stefan, fosfaat? Dat is misschien goed om dat even te duiden. Van dus wat kan zorgen voor hoge fosfaatgehaltes in je bodem?
Nou, het is vooral mest. Mest is een...
dierlijke mest.
Dierlijk mest, inderdaad. Dus ik denk dat het voor ons alle drie al een signaal is als we weten dat er in het verleden op een perceel dieren zijn gehouden, dan wel dat het uit de veehouderij komt, een perceel.
Ja.
Dat is voor ons al echt een teken met, het zou wel eens zo kunnen zijn dat fosfaat erg hoog is.
Ja, en dat maakt dan niet uit of het koeien zijn uit de veehouderij of hobbypaardjes die ook 15 jaar op een 20 jaar op een perceel hebben gelopen.
Eens.
Ja, ja. Ook beide dieren zorgen voor te veel fosfaat.
Ja, ja.
Ja. Ja, ik zeg het maar. Ik vraag er maar naar.
Ja, dat klopt.
Ja.
Nou, en het lastige is met fosfaat is om het uit je bodem te krijgen. Hè. Dus de plant heeft er wel behoorlijk wat van nodig, dat wel. Maar er zit een dusdanige voorraad in. En het zit ook zo vast eigenlijk in die bodem, dat het heel moeilijk is om fosfaat eruit te krijgen. Eén groot nadeel daarvan is dat het bijvoorbeeld de ontwikkeling van mycorrhizale schimmels in de weg zet.
Ja.
Dus een hoofddoel van mycorrhizale schimmels is het ophalen van fosfaat voor je plant. Of fosfor moet ik eigenlijk zeggen voor je planten.
Ja.
Op het moment dat de bodem daar eigenlijk mee verzadigd is, hebben die schimmels geen functie. En investeert de plant ook niet in die schimmel. Dus daar is het één van de dingen in waar het echt wel in de weg zit.
Ja, en je ziet nu in praktijk dat bijna zo goed als alle landbouwpercelen nagenoeg in Nederland geen mycorrhizale schimmels voorkomen. En dat heeft bijna altijd te maken met hele hoge fosfaatgehalte.
Ja, precies.
En dat is op zich voor de plant, die krijgt dan wel zo'n hoeveelheid fosfaat. Dus dat gaat vaak nog wel redelijk goed. Maar al die andere functies die mycorrhizale schimmels verzorgen, die worden dan ook niet geleverd.
Precies.
Nee. En dat is dan, daar kan je niet zo heel veel aan doen. Maar het is wel belangrijk dat je dat weet. Want je hoort in alle cursussen en alle YouTube-filmpjes... en mensen prijzen de mycorrhizale schimmels helemaal de hemel in. En die zijn ook fantastisch. Maar de realiteit is dat ze in Nederland amper voorkomen.
Ja.
Zeker op voormalig agrarische percelen.
Ja. Ja. En er is een oplossing. Hè. Je kunt zo'n perceel uitmijnen, zoals het dan heet. Hè. Dus als je een tijd gewassen verbouwd die heel veel fosfaat gebruiken. Dus je mest dan alles bij behalve fosfaat. Dan kun je het naar beneden brengen, maar dat duurt lang. En dan duurt lang, denk gerust aan minimaal 5 jaar om dat voor elkaar te krijgen.
Ja. Dat zijn natuurlijk de excessen. Maar heb je tekorten, en die komen ook waanzinnig veel voor, van de macronutriënten, kan het heel handig zijn om die toch aan te vullen.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat er voldoende voeding eigenlijk aanwezig is in de voorraadkast. Zo misschien moet je de vergelijking zo maken. Dat de planten in combinatie natuurlijk met het bodemleven daarbij kunnen.
Ja.
Ja. Ja. En dat betekent dus dat een bodemanalyse een opmaat is naar eventueel het toevoegen van stoffen in je bodem. Om dat weer terug te brengen.
Ja.
Ja.
Ik moest nog aan 2 dingen denken. We hebben net wel gezegd, blijf bij hetzelfde lab. Wat we eigenlijk niet gezegd hebben is, als je ze dan doet, de bodemanalyse, is het wel goed om ze op hetzelfde moment in het jaar te doen.
Ja.
Dus je wil omstandigheden zoveel als mogelijk gelijk houden. En dat is natuurlijk nooit perfect, want zelfs al kies je dezelfde dag en dezelfde tijdstip op een dag, het weer is nooit hetzelfde. De omstandigheden zijn nooit perfect. Maar je wil het zoveel mogelijk vergelijkbaar hebben. Zodat je over de jaren heen, als je het vaker doet, ook een trend kunt zien. En het andere waar ik aan moest denken is, de vraag die we misschien gaan krijgen is, maar kan ik dit dan ook in mijn achtertuin doen?
Ja.
Volmondig.
Ja, het mooie is, en dat is dat de natuur, of dat nou gaat om 20 hectare of om 2 vierkante meter, werkt eigenlijk altijd op dezelfde manier. En dus ook een plant in een achtertuin, of je hebt een vierkante meter moestuin, om maar gekscherend, ik zou daar geen bodemanalyse laten doen, dat is veel te klein. Maar ook hier geldt, planten hebben alle stoffen nodig die op aarde voorkomen. En het begint bij de grote vraag stellen bij jezelf, van zitten die stoffen überhaupt nog wel in mijn bodem? En dat laten analyseren en dan mogen kijken van, als er tekorten zijn, van kan ik ze dan weer terugbrengen? Is denk ik altijd een goede stap. Zeker als je het hebt over je wil gezonde voeding. Hè. Het wordt steeds belangrijker dat mensen zich realiseren van, voeding is er een waanzinnig belangrijke stap in onze gezondheid. En onze voeding holt steeds verder achteruit qua nutriënten. Dat heeft er onder andere ook mee te maken, waar we al mee begonnen, dat door ons menselijke handelen die nutriënten om te beginnen al niet meer in de bodem zitten.
Ja.
Dus als het al niet meer in de bodem zit, hoe komt het dan in je planten? Dus het lijkt heel contrair bij ook heel veel mensen die een voedselbos aanleggen, die zeggen, ja maar ik ga toch geen stoffen laten aanvoeren van elders om het hier in mijn perceel dan beter te maken. Maar helaas is dat wel de realiteit waar we mee te maken hebben. En uiteindelijk als jij gezonde voeding wil eten, waar nutriënten en stoffen in zitten, ja, begint het weer bij de basis. Begint het bij de bodem. En horen ze ook netjes in je bodem te zitten.
Ja.
En helaas is dat niet altijd, bijna nooit meer het geval.
Nee?
Ja. Nee. Nou ja, en dan heb je natuurlijk nog, dan heb je zo'n mooie analyse gedaan. En dan denk je, en nu? He, dus er zijn ook genoeg mensen die ook naar aanleiding van deze podcast denken, ja, leuk wat jullie allemaal zeggen, maar ik zie echt zoveel cijfers en ik snap er echt helemaal geen hol van, wat ik heel goed kan begrijpen. Dan kun je altijd zo'n lab ook vragen om je een advies daarbij bij te geven. Er zijn een flink aantal die dat gewoon doen. Hè?
Ja.
Dus die geven er gewoon advies bij. En die zijn in de basis eigenlijk best prima. Hè? Dus daar kun je best van op aan. En mocht je nou denken, weet je, ja, ik wil toch heel graag dit heel goed doen. Ja, dan kun je onder andere ons, maar ook andere mensen, hè, die verstand hebben van zo'n analyse, kan je vragen om je daarover te adviseren.
Ja, er zijn adviseurs die hier een vak van hebben gemaakt en gewoon echt goed weten wat ze doen. Want ook weer, dat is ook een stap die ik vaker hoor, dat mensen zeggen, nou weet je, dan ga ik gewoon een beetje lavameel strooien. Nou, weet dan sowieso dat er wel 15 tot 20 verschillende soorten lava of gesteente melen zijn. En die komen dus allemaal, dat zijn allemaal poreuze kleine steentjes, die komen van verschillende steensoorten.
Ja.
En dat houdt dus ook in dat die verschillende steensoorten verschillende hoeveelheden en verhoudingen in mineralen in zich hebben.
Ja.
Dus de ene lavameel is de andere niet.
Nee.
En dat is misschien ook goed om dat een keer te vermelden. Want heel vaak hoor je dan mensen zeggen, nou doen we er een beetje lavameel op en klaar is Kees.
Ja. Ja. Ja, we hebben zelf ook een flinke zoektocht gehad, want wij wilden het ook toevoegen bij ons.
Ja.
Op het perceel. En ja, we hebben echt wel gekeken wat specifiek past bij onze bodem en onze tekorten.
Ja. Ja.
Zodat we niet nog weer een overschot kregen.
Ja. Nou, en om het bruggetje even terug te maken naar de vorige aflevering, naar de pH. Ja. Veel gesteentemelen hebben toch een pH-verhogend effect. En dat, nou, dat wilden wij niet. Dus we zijn ook echt, nou, hebben echt moeten zoeken naar een gesteentemeel wat dat effect niet had.
Ja. Ja, als mijn buurman lekker gras had maaien, dus ik hoop dat het nog een beetje verstaanbaar is.
Ja.
Maar dus inderdaad, weet dat er verschillende gesteentemelen zijn. En dat zeg maar zomaar een beetje lavameel of gesteentemeel is een beetje hetzelfde. Hè? Dus er wordt vaak een verschillende naam gegeven voor hetzelfde supplement. Dat dat een hele goede oplossing is en kan zijn. Maar dat er dus allerlei verschillende soorten zijn. Die ook iets verschillends brengen. En de kunst is natuurlijk om datgene te zoeken wat bij jouw bodem eigenlijk heel hard nodig is.
Precies.
Ja.
Ja. En dan ongeveer ook in de juiste verhoudingen. Dat het in het, nou, hetgeen wat je toevoegt ongeveer in de juiste verhouding aanwezig is. Of de combinatie van dingen die je toevoegt. Zodat het geheel samen je bodem vooruit helpt. En niet nog verder uit balans brengt.
Ja. Ja, en vraag het laboratorium of vraag het gewoon een adviseur die je kan vinden, die je daarbij kan helpen.
Ja.
Want dan krijg je gewoon echt een goed advies en dan kun je die bodem weer herstellen.
Absoluut.
Ja.
Ja, en ik dacht nog even, misschien de kosten van zo'n analyse. Onze ervaring is volgens mij ergens tussen de 150 en 250 euro. Hoe uitgebreid je hem wil hebben, daar ligt dat een beetje aan.
Ja.
Dat zijn ongeveer de kosten van één bodemanalyse. Ja, dus als je dat vertaalt naar, nou, toch nog maar even die achtertuinen. Als je denkt, ja, is het dan de moeite waard? Ja, als je in je achtertuin een paar keer wat planten moet vervangen, zit je al heel snel aan dat bedrag.
Ja.
Dus het betaalt zich relatief snel weer terug.
Ja, en zeker voor mensen die weten dat er in het verleden allerlei dingen gebeurd zijn in hun bodems. Kan het heel interessant zijn om gewoon toch een keer te laten onderzoeken. Ik kom ook wel eens plekken tegen waar bijvoorbeeld in één keer zink door het dak heen knalt. Ja. Of allerlei andere, ja, die noemen we dan ook wel zware metalen als het heel hoog wordt. En dan is er in het verleden gewoon iets gebeurd wat niet helemaal in de haak is.
Ja.
En dan heb je eigenlijk een soort vervuiling in je bodem zitten.
Ja.
En een bodemanalyse is in de basis niet voor om vervuiling op te sporen. Maar dit soort grote hoeveelheden van die stoffen worden wel zichtbaar. En dat gaat gewoon effect hebben op de manier waarop je planten wel of niet gaan aanslaan. Dus het kan heel verstandig zijn om daar gewoon wel een analyse over te laten.
Daar zijn die tegengekomen volgens mij bijvoorbeeld op een woonwijk op een oud industrieterrein. Dus kennelijk vanuit de industrie was daar iets gebeurd. En dat zag je nu terug in de woonwijk. Sowieso nieuwbouwwijken. Dus dat is ook altijd, die vraag krijgen wij ook met enige regelmaat. Dus een nieuwbouwwijk waar dan grond is aangevoerd.
Ja.
Ja, je hebt vaak geen idee wat je dan aan bodem hebt. Dus ook daar, weet je wel, voordat je je hele nieuwe tuin mooi aan laat leggen, is het wel, kan het lonen om toch eerst even een bodemanalyse te doen?
Ja.
Ja. Ja.
Nou, zeker, ik denk weten. Dat we daar redelijk in korte tijdspannen het een en ander uiteen hebben gezet over bodemanalyses.
Ja, denk ik wel. Ook. Ik zit al even te denken, zijn we nog iets vergeten?
Ik zit al even rond te kijken, zijn we dingen vergeten? Nee, ik denk dat dit het belangrijkste is. Dus het kan echt zin hebben, of in ieder geval het heeft echt zin om een analyse te doen. Ga niet switchen tussen het een en het andere bureau. En heb je nog geen keuze gemaakt, kies dan een bureau wat vooral kijkt naar bodemvoorraad.
Ja.
Ja.
En als je het doet, doe het dan eigenlijk ook met de intentie van ja, maar als er dan ook dingen echt niet meer, tot nauwelijks meer aanwezig zijn, om ze dan ook weer toe te voegen. Want doe je het alleen maar om het daarna in de la te doen als een soort vinkje van, nou, bodemanalyse hebben we ook gedaan. Ja, dan heeft het natuurlijk geen meerwaarde en dan kan je €200 ook wel besparen.
Ja, precies.
Maar wil je terugkomen naar gezonde voeding, waarbij wij als mensen de nutriënten binnenkrijgen die wij ook natuurlijk zo hard nodig hebben, want wij hebben ook al die stofjes nodig.
Ja.
Ja, dan begint het wel weer bij die bodem. En als het niet in mijn bodem zit, ik vind het superbelangrijk dat het weer terugkomt, want ik wil die gezondheid eten.
Ja, absoluut.
Ja.
Maar goed, dat het in de bodem zit, wil nog niet zeggen dat het ook in de plant zit.
Dat is wel een mooie om nog even te vermelden.
En daarom gaan we het ook volgende keer hebben met jullie over de plantsapanalyse.
Ja.
Want, nou, er is ook een manier waarop je dat kunt meten. Wou je er nog meer over vertellen, Martijn? Of denk je,
dat is
voor de volgende keer?
Maar weet hè, dat de nutriënten in een natuurlijk systeem worden door het bodemleven naar de planten gebracht.
Ja.
En het is dus randvoorwaardelijk dat al die nutriënten in je bodem zitten. Maar heb jij, ik noem maar iets, voldoende calcium in je bodem, of bijvoorbeeld voldoende ijzer, kan het nog steeds zo zijn dat je plant een tekort heeft aan calcium of een tekort heeft aan ijzer.
Ja.
En dat ga je met een plantsapanalyse testen.
Precies. En yes. Daar gaan we het de volgende keer met jullie over hebben.
Ja. En als dus, mensen vragen hebben?
Ja, dan hebben we nog een mooie e-mailadres. Dat is podcast@bodemenplant.nl. Tot de volgende!